Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen zingen uit Psalm 32, dat van de versen 5 en 6, wil toch niet stug, gelijk een paard weer steven, of als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toon, los mensen onbestier, beteugelen het woest en redeloos gedierd. En wat volgt, Psalm 32, de versen 5 en 6.
Thank you.
weten, de schriftlezing van vanavond vindt u in het Evangelie naar Lucas, 19e hoofdstuk, versen 28 tot 44. Lucas 19, vers 28 tot 44. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 103. Het vierde vers, zij heeft voorheen aan Mozes zijn de wegen aan Israël zaad tot hun behoud genegen zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. 103 vers 4.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 19, versen 28 tot en met 44. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde, als hij naar Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende, gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat, zo zult gij alzo tot hem zeggen, omdat het de Heere van nodig heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, en zeiden de heren van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden, de Heere heeft het van nodig. En zij brachten hetzelfde tot Jezus, en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreidden zij hun kinderklederen onder hem op de weg. En als ze nu genaakten aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte de discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige der Farizeeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraft uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg u lieden dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weent hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwden. En zullen u tot de grond nederwerpen, en uw kinderen in u, en zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom zult gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebben. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen op Psalm 95, daarvan de versen 2, 4 en 5. De Heer is groot, een heerlijk God, koning die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. Diepst van het aardrijk zijn gewand, hoogst gebergd is in zijn hand, is al gehoorzaam op zijn denken. En wat volgt? Psalm 95, de versen 2, 4 en 5. Gebeten het schriftwoord dat we vanavond met u met de hulp van de Heer overdenken, vindt u in het gedeelte wat ons gelezen is, Lucas 19, de versen 41 en 42. Lucas 19, vers 41 en 42. We lezen daar het woord van God. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of ge ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Tot zover. Jezus biddag bij Jeruzalem. In de eerste plaats zijn groot verdriet. In de tweede plaats zijn dringend gebed. En in de derde plaats zijn aangrijpende klacht. Jezus biddag bij Jeruzalem. Zijn groot verdriet. Zijn dringend gebed. Zijn aangrijpende klacht. Gebeten wanneer de Heer Jezus de gelijkenis van het verloren schaap verteld heeft, dan maakt hij voor zijn hoorders ook de toepassing. En zegt hij: ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. De Heere verheugt zich met grote vreugde over de bekering van zondaren. En dat is de bevestiging van het woord van God. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeert en leeft. De dood van een zondaar is Gods recht. Die zondaar wordt geen onrecht gedaan wanneer hij ingaat in de eeuwige dood, want de bezoldiging, het loon op de zonde immers, is de dood. Maar het is niet zo dat de Heere, die naar recht de dood van een zondaar eist, nu ook lust heeft in die eeuwige ondergang. Het is niet zo dat God zijn verderf zou zoeken. Nee, integendeel. Het behoud van zondaren is Gods lust. Daarin heeft hij behagen. En daarom komt hij ook telkens weer met zijn welmenende nodiging tot geloof en bekering. Waarom? Omdat in het behouden van zondaren het scheppingswerk van God weer tot zijn doel komt. Zondaren, zondaressen, die door zijn geest vernieuwd worden, die gaan hem immers in beginsel weer verheerlijken. En daarin schept de Heere God vreugde, dat zondige mensen met hoofd en hart, met lichaam en ziel, met al hun gaven en krachten Gods lof zullen vertellen. Gaan in de weg van geloof en bekering. Het haten en vlieden van de zonde. En het vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is immers tot verheerlijking van de naam van de Heere. En in dit Bijbelse licht gezien is er droefheid wanneer een zondaar zich niet bekeert, wanneer hij zich tegen alle roepstemmen in, ondanks alle zegeningen, gaat verharden. Is er droefheid bij God wanneer hij verloren blijft en voor eeuwig verloren gaat. Maar nogmaals, niet omdat God lust zou hebben in het verderf van een zondaar, voltrekt hij bij onbekeerlijkheid en verharding het oordeel. Maar hij moet dan met ontzettende komen, omdat hij zijn recht lief heeft. Ook in dit opzicht zal hij zijn waarheid nimmer krenken, maar ook eeuwig de bedreiging van zijn werkverbond gedenken. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En als we nu verstaan dat de Heer Jezus in de wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, dan is het duidelijk dat het de hoogste vreugde van God is wanneer een zondaar in Christus tot hem terugkeert tot de gemeenschap met de Heere. Met dat doel immers heeft hij zijn enig geliefde zoon gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zie, daarom kan er bij de Heer Jezus, bij de zaligmaker van zondaren, geen blijdschap zijn. Nu een juichende menigte met Hosanna geroep voor hem uitgaat. Want hij weet dat diezelfde mensen bezig zijn om het verderf over zich in te roepen, omdat ze hem als zaligmaker verwerpen. Want dat is immers hier het geval. Het woord van de profetie van Zacharia is werkelijkheid geworden. Ziet, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen. Een jong van de ezelin. Grote scharen drommen zich, juichend om de Heer Jezus heen. En onder het zingen van hun optochtse liederen trekken ze met in hun midden de Heer Jezus naar Jeruzalem om het Pascha te vieren. Het volk, zo lang door zijn Leidse lieden misleid en verblind, schijnt nu eindelijk zijn verlossing gevonden te hebben. En hij zal hem bovendien toch ook wel van het knellende juk van de Romeinen verlossen. Ze jubelen het uit. Gezegende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En niet anders zou je verwachten dan dat ook de koning zelf in deze feestvreugde delen zou. Maar het evangelie laat ons iets heel anders zien. Het spreekt van een diep aangrijpende tegenstelling. Er is een juichend volk, maar een wenende koning. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Jezus weende. Volgens de evangelist Johannes heeft hij dat vroeger ook al eens gedaan. Bij het graf van zijn vriend Lazarus. Maar toen was het toch anders dan nu. Toen waren het stille tranen die langs zijn wangen vloeiden. Maar hier, bij de intocht in Jeruzalem, is het woord voor wenen de vertaling van een woord dat in het Grieks eigenlijk betekent snikken, luid weeklagen. Bij het zingen van de stad vloeien er bittere tranen over de wangen van de schoonste van alle mensenkinderen. In felle bewogenheid weent hij hier in een smart die heel zijn ziel beroert. Waarom? Waarom is de Heer Jezus zo zielsbedroefd? Het is om Jeruzalem. Die verloren en toch zo geliefde stad. Jezus weent over haar zonde en wereldzin. Over haar goddeloosheid en blindheid. Jezus weende niet over Bethlehem, waarbij zijn geboorte geen plaats voor hem was in de herberg. Jezus weende niet over Nazareth, dat hem in blinde woede van de berg af wilde werpen. Jezus weende niet over de Samaritanen, die hem geen gastvrijheid wilden verlenen. Maar als hij Jeruzalem ziet, dan weent hij. Jeruzalem is immers de koningsstad. De stad van David. Aan deze stad was de naam van de Heere verbonden. Als ook de herinnering aan de glorietijd van koning David en van koning Salomo. En nu wordt bij zijn intocht in Jeruzalem het hart van Jezus zo pijnlijk getroffen. Omdat de koningsstad hem, Davids grote zoon, heel spoedig smadelijk zal uitwerpen. Jeruzalem, dat vroeger de profeten doodde en stenigde die tot hen gezonden waren, zal zich binnenkort vergrijpen aan de hoogste profeet door Israëls God gegeven. Maar dat doel heeft het Sanhedrin al vergaderd. En zijn de moordplannen al gesmeed. En Jezus weent, omdat hij zich niet door de schijn laat verleiden. Want de massa met haar gejubel bedriegt hem niet. Gejuich van de schare is, zo weet hij, eigenlijk allemaal maar uiterlijk vertoon. Straks komt de omkeer. Jezus weet dat dit fanatieke Jeruzalem hem straks in een razernij zal uitwerpen. Waarom? Omdat hij niet beantwoordt aan hun aardse idealen. Maar die in rook doet opgaan, zeker. Hij wordt koninklijk ingehaald. Maar hij wordt niet als koning erkend. Hij wordt als borg, als zaligmaker versmaad. En dat hij weet wat hij van Jeruzalem te wachten heeft, blijkt ook al uit de ontroerende klacht die bij een andere gelegenheid uit zijn mond kwam. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kikken zonder de vleugels vergaderd. En gij lieden hebt niet gewild. En deze en verwerpende gezindheid, die kwam ook openbaar in het protest van sommige fariseeën. Die wilden dat hij zijn discipelen zou verbieden om mee te doen met het gejuich van de scharen. En diezelfde gezindheid, die komt straks aan het licht, wanneer de nu jubelende menigte zal kruisen voor het rechthuis van de Romeinse stadhouder. Kruist hem, kruist hem. Laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Merkwaardig gemeente. Jezus heeft tegen Jeruzalem niet getoord. De steden waarin zijn kracht, waarin zijn wonderen het meest geschied waren, die heeft hij om hun onbekeerlijkheid vervloekt. Capernaum heeft hij aangezegd, dat het tot de hel toe zou worden vernederd. Laodicea dreigde hij, vanwege de lauwheid uit zijn mond te spuwen. Maar toen hij Jeruzalem zag, weende hij. Dat is de onzegbare smart van zijn gewonde liefde. Hoe dikwijls heeft hij in de straten van Jeruzalem geleerd. Hoe dikwijls heeft hij de mensen er zijn liefdestem doen horen. Hoe graag wilde hij voor hen zijn. De opgang uit de hoogte die hun voeten zou richten op de weg des vredes. Maar ondanks zijn grote liefde is Jeruzalem ten opzichte van hem altijd koud en onaandoenlijk gebleven. Heeft ze hem niet de minste liefde betoond? Jezus kwam tot Jeruzalem als het licht der wereld. Maar wat wilden de mensen? Ze hadden liever de duisternis van de zonde. In hem kwam tot de stad het brood des levens. Maar ze wilden liever eten van het vergiftigde brood van de zonde. Hij heeft zich aangeboden als het water des levens. Maar ze wilden toch maar liever de gestolen wateren van de ongerechtigheid. Jezus kwam tot Jeruzalem om voor haar te zijn, de weg, de waarheid en het leven. Maar ze kozen boven hem de dwaalweg, de leugen, de dood in de dienst van de Satan. Als de goede herder had Jezus zich aan haar voorgesteld, maar ze lieten zich liever leiden door de overste van de wereld naar de afgrond van verlorenheid. Jezus heeft Jeruzalem met weldaden overladen. Hij heeft haar zieken genezen. Hij heeft haar melaatsen gereinigd. Hij heeft haar doven het gehoor gegeven. Hij heeft haar blinden het gezicht geschonken. En boven dat alles, hij heeft bijna 3 jaar lang aan de armen het evangelie verkondigd. En hij heeft hen het heil van de Heere geboodschapt. Hij is het die hun verlossing wilde. Die tot hun behoud hartelijk geneigd was. In dit Jeruzalem heeft hij onderwijs gegeven. Zijn wonderen van barmhartigheid en van ontfermende zondagslieden verricht. En hij heeft laten zien dat in hem de schaduwen tot vervulling waren gekomen. En in datzelfde Jeruzalem worden nu zijn reddende handen weggestoten. Zijn koninklijke bediening ging aan hen voorbij, want ze riepen: wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Zijn priesterlijk werk zal aan deze stad niet ten goede komen, want ze versmaden zijn bloed en roepen: laat het komen over ons en onze kinderen. En zijn profetisch werk wordt door hen als duivels uitgemaakt. Want ze zeggen: ach, die man is uitzinnig. Wat hoort ge hem? Ach, gemeente, laten wij nu vanavond op deze middag niet blijven staan bij de schuld van Jeruzalem. Want als Jezus ons ziet, zou hij dan ook over ons niet bedroefd zijn? Zou Jezus niet wenen over de droevige toestand van ons land, ons volk, land waar de kerk van de Heere bloeide, maar waar nu Gods inzettingen en zijn geboden schaamteloos worden vertrapt. Het land dat in maatschappelijk opzicht zoveel zegeningen van de Heere heeft ontvangen, maar dat nu hoe langer hoe meer afwijkt van de Here en zijn dienst. Zou Jezus niet wenen als hij ziet dat we ons als volk heel druk maken over de medische en de economische gevolgen van de coronacrisis. Maar de waarschuwende stem en de daden van de Heere God niet opmerken, dat we ons als land, als volk, als overheid en onderdanen niet verootmoedigen voor de Heere, de levende God. En toch, de Heere geeft toch zijn oordelen niet in de eerste plaats om ons druk te maken over de gevolgen, maar opdat we ons zullen bekeren, opdat we zullen wederkeren tot hem. En als Jezus nu de kerk ziet in ons land, zou hij daar dan ook niet over wenen? Onzeker, er zijn er die door de genade van de Heere voor hem buigen voor het woord, die de Heere in oprechtheid dienen, die met al hun geestelijke en tijdelijke noden, met al hun armoede, steeds maar weer tot de Heere komen. Maar er zijn ook zoveel anderen die zich min of meer geveinsd aan de Heere onderwerpen, die misschien aan de buitenkant wel erg godsdienstig zijn, maar innerlijk vreemd blijven van het genadewerk van God, die de naam hebben te leven en toch dood zijn, menen rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben, en die niet weten, nooit geweten hebben, dat ze zijn ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En zou Jezus ook met het oog op de kerk in ons land niet wenen over zoveel jammerlijke verdeeldheid? Als Jezus nog op aarde was, zou hij dan ook niet verdriet hebben, zelfs over het slordige leven van vele van Gods kinderen? Zij worden geroepen om een lichtend licht te zijn en een zoutend zout. En wat komt er van terecht? Moeten we ons niet schamen over zoveel behoefteloosheid die er dikwijls bij ons is? Over veel biddeloosheid? Over veel wereldgelijkvormigheid? Zou Jezus niet diep teleurgesteld zijn over vaders en moeders die zelden of nooit met hun kinderen spreken over God en zijn dienst, die ze eigenlijk nooit zeggen dat ze waarachtige bekering nodig hebben? Ach, menig ouder is wel tevreden als de kinderen het op school aardig maken en straks een goede maatschappelijke positie krijgen, maar ze bekommeren zich er eigenlijk nooit over dat ze straks zullen staan met hun kinderen voor de rechter van hemel en aarde, die zeggen zal: waarom toch hebt u uw kinderen die u hebt laten dopen in de weg gestaan om behouden te worden? Zou de Heere ook niet bedroefd zijn over sommige jonge mensen die zo roekeloos in het leven staan, dat ze in heel de openbaring van hun leven, in hun kleding, in vrije tijdsbesteding en dergelijke, er blijk van geven dat ze eigenlijk niet tot de gemeente van de Heere gerekend willen worden? Gemeente, als we dit samen overdenken vanavond, moeten wij dan ook niet erbij stilstaan dat de Heere ook ons ziet, ons samen, en ieder van ons persoonlijk. En hij weent over u, over jou, als jij nog voor eigen rekening voortleeft. Als Jezus weent over Jeruzalem, dan is dat het verdriet van een versmade borg. En dat is toch vreselijk, want als borg had Jeruzalem hem nodig voor hun scharlakenrode zonde. En als borg, zo hebben ook wij allen hem nodig, want hoe zullen wij anders ooit voor God kunnen bestaan? En met de schatten van zijn borgwerk wil hij telkens weer, ook vandaag, tot ons komen. En klinkt het dringende gebed van zijn lippen, och of ge onbekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. We zien dat in de tweede plaats. Hoezeer de liefde van Jezus ook versmaald wordt, nog wil hij in onuitsprekelijke zelfverloochening met Jeruzalem bemoeienis houden. Het is voor haar nog geen afgesneden zaak, och of ge onbekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. We weten Jeruzalem, dat betekent stad van de vrede. Maar hoe kan nou de vrede binnen uw poorten wonen, als u mij zult uitwerpen, die alleen vrede geven kan? Hoe kan de vrede heersen in uw huizen, in uw harten, als u mij, de vredevorst, versmaadt? Dat is toch onmogelijk, sinds wij als mensen onze schepper de oorlog verklaard hebben, van God afgeweken zijn, is de ware vrede van de aarde en is de werkelijke vrede uit ons hart geweken. Moedwillig verbroken, onrust, onvrede, vanwege het verdreven zijn uit Gods gemeenschap, door ons nu om eigen schuld aan ballingen dolen over de aarde. Van nature geldt het van ons allen, zonder God op de wereld, zonder Christus op de aarde, zonder hoop voor de toekomst, op weg naar het eeuwige verderf. En hoe zal er ooit verandering in komen? Dat kan alleen. Dat is alleen mogelijk door het werk van de grote vredemaker, Jezus Christus. Hij is de heler van de breuk. Hij is degene die vrede brengt in het hart, in het leven van verloren mensen. Het is de vrede met die God, die naar zijn vrijmachtig welbehagen toch gedachten van vrede heeft over schuldige en verloren mensen. En de weg waarin die vrede, waarin die gemeenschap met de Heere God weer ons deel wordt, die wordt ons nu aangeduid in deze woorden die wij vanavond samen overdenken. Och, of gewoon bekend het, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Dat is dus de weg van waarachtige bekering, van oprecht berouw, de weg van belijdenis van zonde, van schuldverslagenheid, omdat we tegen God gezondigd hebben. Want als we werkelijk gaan bekennen, gemeente, hetgeen tot onze vrede dient, dan leer je het zien bij het licht van het woord van God. Door de verlichting van de Heilige Geest dat we zondaren zijn, dan zien het grote gevaar waarin je je bevindt. En dat bekennen houdt ook in dat we de zonde gaan verlaten. Innerlijk vernieuwd worden door de kracht van de Heilige Geest. Wat word je dan gewaar? Dat je eigenlijk altijd maar jezelf gezocht hebt. Ten diepste niet anders deed dan jezelf bedoelen. Dan ben je ook niet gered met een paar veranderingen in je leven. Dan ga je het meer en meer verstaan. Dat goed geen nut doet in de dag van de verbolgenheid. Dan weet je je verloren. En moet je zeggen ook, Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Maar zie, in zulke verloren harten gaat de vredevorst zich ook openbaar. Hem in wie alles te vinden is, zowel voor de tijd als voor de eeuwigheid. Hij die ingegaan is in de vlammen van Gods toorn. En die met zijn bloed de schuld van onwaardige zondaren bedekt. En de gelovige aanraking met Jezus bloed, dat doet je den vrede smaken, die alle verstand te boven gaat. Dan wordt het werkelijkheid voor je wat een dichter eens neerschreef. Niets, o Jezus, dan uw bloed, geeft voldoening aan mijn gemoed. Zie, over zulke zondaars weent Jezus niet, integendeel. Dan geldt het wanneer een zondaar hier vrede vindt, te dier uren, verheugde zich Jezus in de geest. Want echt, hij verblijdt zich over zondaren, over ouderen en jongeren, die zich tot hem bekeren. Hoor daarom, gemeente. Hoor vanavond zijn wenende stem, och, of ge ook bekend bent, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Hoort u het? In deze uw dag. Jeruzalem had zijn dag van genade. En het is met die dag van genade eigenlijk net als met de dag in de natuur. Hij heeft zijn morgen, zijn middag, zijn avond en zijn nacht. Jeruzalem had een lange dag van genade. Dag die zijn hoogtepunt bereikte in de 3 jaren... dat de Heer Jezus Christus leerde in de straten van Jeruzalem. Maar nu daalt de avond, die eindigt in een zwarte nacht. Wat een boodschap, gemeente. Ook voor ons, ook wij ontvangen een dag van genade. En dat geldt wel heel in het bijzonder voor onze jonge jaren. In die jaren van je jeugd, dan is je hart nog vatbaar voor indruk. Je geweten is nog niet toegeschroeid door aanhoudend zondigen. Je leven is niet verkeeld door het bedrog van de wereld en door zoveel bittere smart en beproeving. O, bedenk dat, jongelui. De tijd om bekeerd te worden, de beste tijd, dat is je jeugd. Helaas, hoeveel van die jonge tijd laat je ongebruikt voorbij gaan? Verder, gemeente, het is voor ons een dag van genade. Wanneer soms de Heilige Geest je aangrijpt, zodat je onder de verkondiging van het woord of onder het lezen daarvan geraakt wordt. Wanneer je dan de Heere tegenstaat, dan gaat de geest weg, om misschien nooit meer terug te keren. En daarom, wanneer jouw geweten spreekt, als dat van die momenten zijn, leg dat dan toch niet het zwijgen op. Maar denk aan dit woord van Jezus. Och, of ge ook bekend het, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Dat is zijn wenende roepstem, die telkens nog uitgaat, ook tot ons. Steeds weer klinkt zijn dringende bee, zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en avondmaal met hem houden en hij met mij. Nog altijd weent Jezus over verloren zondaren. Nog altijd is hij werkelijk met innerlijke ontferming bewogen over allen, ouderen en jongeren, die zich haasten naar het verderf. Nog altijd strekt hij zijn ontfermende handen liefdevol uit naar hen, die wankelen ten dode. En nog altijd gevoelt de barmhartige hoge priester geen dieper smart dan wanneer hardnekkige zondaren en zondaressen zijn reddende handen afwijzen. Kortom gemeente, nog staat de borg van zondaar nodigend aan de deur van uw hart. Vaak hebt u, dikwijls heb jij misschien al hem de toegang geweigerd, maar hij staat er nog. Ach, u hebt misschien wel eens geprobeerd om zijn dringende roepstem het zwijgen op te leggen, maar hij roept u, hij roept jou nog. Het is nog uw dag, jouw dag van genade. Velen zijn gekomen in de loop van de eeuwen en ze hebben mogen drinken van het water des levens om niet. En u, jij, wanneer komt u? Als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, als we het bloed van het Nieuwe Testament onrein blijven achten, weet dan dat er geen slachtoffer meer overblijft voor uw zonde. Hij alleen is de weg waarlangs. Hij alleen is de deur waardoor u moet binnengaan. En wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. En daarom, alle gij dorstigen, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom toch? Waarom toch weegt u uw geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoor dan, dachter naar mij, zegt hij, en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Ja, laat het uw gebed zijn. wat wij nu samen gaan zingen. Uit de 51ste psalm, daarvan het 5e vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelde diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Schep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijf. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. 51, het 5e vers. Deze uw dag, geen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw oog. Dat is tenslotte de aangrijpende klacht van Jezus over de blindheid van Jeruzalem. Ze hebben geen oog voor wat ze werkelijk nodig hebben. Geen oog voor de noodzaak van terugkeer tot hem. Ze hebben zich verhard tegen de prediking van de zaligmaker, door maar door te gaan op de weg die ze al insloegen toen de wijzen uit het oosten te Jeruzalem kwamen met de vraag: waar is de geboren koning van de Joden? De wijzen zochten en zagen ook de heerlijkheid van Christus, maar de inwoners van Jeruzalem waren blind voor die heerlijkheid, omdat ze blind waren voor hun hoogste belangen, omdat ze blind waren voor de nood van hun ziel. Ze zagen die nood niet. Ze wilden die nood ook eigenlijk helemaal niet zien, omdat ze niet wilden geloven dat die nood er was. Christus is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het licht van Gods genade is over hen opgegaan, maar ze hebben dat licht gehaat, omdat ze vanwege hun blindheid de duisternis liever hadden dan het licht, en omdat ze weigerden de werkelijkheid onder ogen te zien. En dan vroegen ze zelfs nog in pure vijandschap: zijn wij dan soms ook blind? In ongeloof hebben ze zich tegen Jezus verzet. Ze hadden hem als zaligmaker niet nodig. Ze hadden toch hun tempel. Ze hadden toch de offers. Ze hadden toch de naleving van de wet. Ze hadden immers hun godsdienstigheid en vroomheid. Wat ontbreekt ons nog? Dit: dat ze hun zonden, dat ze hun schuld, hun nood voor God niet kenden. Zij stonden blind en van verre, in zichzelf zo rijk, en zoals de inwoners van Jeruzalem, zo zijn er nog zoveel mensen. Ze zien Gods genade in het leven van anderen, en ze horen ervan, maar ze blijven zelf onberoerd. Ze komen niet met hun zonden tot Christus, omdat ze niet zien dat ze zondaren zijn. Ze vragen niet om genade, omdat ze er niet bij stilstaan dat ze met hun deugdzaam leven de hemelpoort niet kunnen binnengaan. Ze bidden niet ziende te mogen worden, omdat ze niet weten dat ze blind zijn. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Is dan dit Jeruzalem? En is dan zo'n geestelijk blinde zondaar of zondares niet diep te beklagen? Ongetwijfeld. Maar laten we niet vergeten dat ze niet te verontschuldigen zijn. Niemand gaat onschuldig verloren, want dan zou God onrechtvaardig zijn. Job zegt dat: verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Hier is geen onschuld, maar ongehoorzaamheid, de oorzaak van het verderf, onze blindheid, gemeente. Dat is een schuldige blindheid. Ze is het gevolg van onze ongehoorzaamheid en van onze onwil. en in de dag der dagen zal Jezus dan ook zeggen: deze mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Vijandschap tegen God. Vijandschap tegen zijn woord. Vijandschap tegen vrije genade. Doet zich verzetten tegen de dringende bede tot bekering. Doet in onverschilligheid maar doorleven. Doet opgaan in godsdienst van de buitenkant. En daarom, onze onwil moet gebroken worden. En die wordt gebroken wanneer het gebed om ziende te mogen worden in oprechtheid opstijgt tot de troon van God. Jezus heeft geweend over Jeruzalem, dat de dag van Gods genade bezoek niet bekend heeft. Zo weent Jezus ook vandaag over kerkmensen, ouderen en jongeren, die zich niet bekeren. Hij weent over jonge mensen die weigeren in de weg van de Here te gaan. O, in deze wereld zo vol onrust, zo vol verlorenheid, zo vol zonde en schuld, roept de Heer telkens weer met dringende ernst: in deze uw dag, morgen kan het immers misschien niet meer, deze uw dag, dat is de van God gegeven genadetijd. Niemand van ons zou ooit kunnen zeggen: ik heb het niet geweten. Wat ontzettend om als een kind van het koninkrijk buitengeworpen te worden. Ook hier zijn wellicht mensen over wie de Heer Jezus moet wenen. Mensen aan wie zo ontzaglijk veel genadewerk besteed is. Die geboren zijn, opgevoed zijn, groot geworden zijn onder het licht van Gods verbond. Maar toch niet naar God vragen. Die maar onverschillig doorleven, maand in maand uit, jaar in jaar uit, en zich ten diepste niets aantrekken van Gods eer en het heil van hun onsterfelijke ziel. Weet, de tranen van de wenende borg, die zullen eens onze tranen in een stroom doen vloeien, indien we weigeren op zo grote zaligheid acht te geven. Dan, in de dag der dagen, dan zullen je ogen geopend worden. Maar dan zal het te laat zijn, voor eeuwig te laat. Ach gemeente, als er op de oordeelsdag nog een markt van vrije genade zou zijn, hoeveel kopers zouden er dan komen? Maar dan is het te laat, voor eeuwig te laat, want de dienstknecht, nou geweten heeft van de wil van zijn Heer, en zich niet bereid heeft, en die wil niet gedaan heeft, die zal met vele slagen worden geslagen. Jezus weende over Jeruzalem in die tranen. Ligt tenslotte ook nog een belofte. Want Jezus' tranen zijn borgtochtelijke tranen. Het verband van de tekst spreekt daar niet van. Maar als je het woord van de Heere leest, in de Handelingen bijvoorbeeld, en in de brief aan de Romeinen, dan is toch in dit Jeruzalem nog heel wat gebeurd. Voor de verwoesting van de stad door de Romeinse legers. En dan liggen er ook nog beloften voor de toekomst. Het is alsof de klacht, of ge toch in deze uw dag bekend dat dat u vrede dient, het is alsof die klacht nog weerklank gevonden heeft. We lezen immers in de Handelingen dat de Jeruzalem het woord van God wist en het getal van de discipelen vermenigvuldigde en dat een grote schare van priesters dan gelovig gehoorzaam werd. En als je de beloften uit Romeinen 11 verbindt met de oudtestamentische profetie, dan zal toch eens het bekeerde Israël weer samenvloeien op Gods heilige berg te Jeruzalem. En als je daarop let, dan is zeker het afkerige Jeruzalem door de Heere gestraft. Maar dan zien we ook dat die borgtochtelijke tranen van Jezus van de leidende borg ook dit uitwerken, dat de barmhartigheid van God roemt tegen het oordeel. Aan Jeruzalem is recht gedaan, maar aan de tranen van de borg zal ook recht gedaan worden. Want de Heere zal zich wenden tot het gebed van degene die gans onbloot is. En hij zal niet versmaden, zegt de schrift, hun liedige gebed. En daarom zullen ook de tranen van de ambtsdragers, die zij onder hun werk storten soms, niet ijdel zijn. Of zie het liever zo, de tranen van de borg en koning, die achter hen staat en door hen spreken wil, die tranen zullen niet ijdel zijn. Soms jaren na de dood van Gods dienaren, jaren soms na de dood van een Godvrezende vader of moeder, zal God merken op hun klacht. En zelfs dan zal nog vervuld worden, die met tranen zaaien, die zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoof. Is er een handvol koren op de hoogte van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En dat dankzij hem die roept, dringend roept, bewogen bid, ook vanavond, och of ge onbekend, ook nog, in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Amen. U bracht ons ook vanavond in uw huis samen. En in het gewaad van uw woord wilde u staan aan de deur van ons hart en ons toeroepen. Ken toch hetgeen tot uw vrede dient. Heere, open onze ogen. Genees ons van onze blindheid en leer ons buigen en bedelen. Leer ons echt schuld belijden. Leer ons te verootmoedigen voor u. in alle persoonlijke situaties, maar ook in allerlei situaties in ons volksleven, in het maatschappelijk gebeuren. Wat hebben we nodig? O God, dat u ons klein maakt voor u. Wilt u het doen tot roem van uw naam en tot zaligheid van onze zielen? Ga met ons op weg naar huis. Neem ons onder uw hoede en schenk ons uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 126, het derde vers, is onze slotzang. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zwaait het al. Maar hij zal zonder rand te schromen, heel lang met blijdschap wederkomen. En met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Psalm 126, het derde vers. Beter verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.